Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er 's nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een 4-seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Waarom moet je luisteren naar je zesde zintuig? Deze coach weet waarom en hoe.
Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
Simone de Jong is een ondernemende vrouwencoach, maar wel een ander soort coach dan de coaches die ik tot nu toe kende. Want zij werkt vooral op een intuïtieve manier. Ze weet en voelt precies wat mensen kunnen doen op bijvoorbeeld persoonlijk vlak om succesvoller te worden als ondernemer, om hun goud te ontdekken, dat zie ik regelmatig ook voorbij komen op Instagram, en om in volle vaart te gaan leven zonder de handrem er voortdurend op te hebben. Ook ik ben een paar weken geleden door haar gecoacht en dat leverde interessante inzichten op, waar ik voor een deel meteen mee aan de slag ben gegaan. Het was een beetje veel, een hele lijst heb ik van jou gekregen. Ik heb alle belangrijke punten uit onze sessies toen op papier gezet. En dat hangt nu in mijn studio, zodat ik uiteindelijk alles kan afvinken. Voor mij waren belangrijke inzichten onder andere: het mag makkelijk gaan. Alles wat je nodig hebt, kun je aan jezelf geven. En laat iets op je pad komen wanneer het goed voor je is. Ja, en ik wil dus heel graag meer weten over hoe zij dit soort dingen weet en doet. Want ik zou zelf ook wel wat meer willen leren vertrouwen op mijn zesde zintuig. Niet omdat je ernaar moet luisteren, wat ik net zei in de titel. Niks moet natuurlijk. Maar misschien is het toch urgenter om hier naar te luisteren dan jij en ik nu nog denken. Simone, wat tof om je nu in het echt te zien, hè? Want de coaching was vooral online.
Ja, superleuk. Ja. En ook heel erg leuk dat ik in jouw podcast te gast mag zijn. En inderdaad, real life, we hadden het er net al over, hè, van nou, real life en op Insta, het is exact hetzelfde, dus superleuk.
Ja, we zijn allebei online, lekker onszelf inderdaad. We zitten nu bij mij thuis aan de keukentafel en ik wil het heel graag met jou gaan hebben over zesde zintuig. Maar allereerst, jouw coaching. Kan jij zelf uitleggen wat het inhoudt? Want ik heb het ervaren, maar degene die er luistert denkt, ondernemende vrouwencoach, intuïtief, hoe dan?
Ja, nou, ik gebruik mijn intuïtie. Sowieso komen de dames die ik mag coachen, komen op mijn pad. Die voelen zelf al van, hey, ik wil met Simone werken. Omdat ze inderdaad van de handrem los willen. En hoe ik werk is dat ik me afstem op de energie van de dames. En hoe werkt dat? De ene keer open ik een website, geef mijn intuïtie aan, open de website, ga eventjes wat de dingen bekijken. De andere keer is het een Instagram pagina, andere keer is het alleen gewoon weg een foto. En vaak neem ik wel echt even de rust om me af te stemmen op die dames. Dat ik in mijn, boven in mijn werkruimte in alle rust ga zitten. Dat is voor mij altijd wel echt noodzakelijk. Dat ik gewoon echt in mijn eigen kokonnetje kan kruipen om me af te stemmen op, op mijn klanten.
En dat afstemmen. Ja. Jij zegt het alsof het iets heel logisch is, maar ik denk, ja, hoe dan?
Ja, ik heb dan eigenlijk dat ik dan altijd vraag van, wat is er belangrijk dat ik door mag geven? En dan zit ik daar met mijn boekje. Ik heb nu ook mijn boekje meegenomen. Maar dan zit ik met mijn boekje en dan ga ik notities maken. Dan komen de vragen in me op. Soms dan voel ik ook van, oh Simone, ik had laatst ook een dame en toen voelde ik, dat is niet heel vaak dat dit gebeurt, maar toen voelde ik ook, oh Simone, je kunt gewoon buiten gaan wandelen nu. En dan komen al die vragen ook in je op. En dan wandel ik dus buiten en dan heb ik mijn notitie, niet mijn boekje, maar dan mijn telefoon, komen de vragen in me op, moet ik die noteren? Ik noem het altijd moeten, want anders vergeet ik het. En dan ja, het is belangrijk op dat moment. Ik voel dan ook dat er, wanneer er iets in me opkomt, een vraag of dat ik een kleur of een situatie in mijn gedachten krijg. Oké, dit is van die persoon, dat mag ik opschrijven. Ik ga nog een voorbeeld noemen, want ik zie jou kijken van...
Ja, ik denk dan buiten wandelen, notities, kleuren.
Ja, ja. Ik ga je een voorbeeld noemen van... ik heb wel eens gehad dat er een... toen ik echt net startte, toen werkte ik vooral nog live. En ja, sinds corona, net daarvoor werk ik via Zoom. En toen kwam er iemand bij mij thuis. En voordat ik me, toen ik me op die persoon aan het afstemmen was, toen was ik aan het poetsen. En heel grappig, want dan ben ik ook in de zen-modus. Heel veel mensen maken, ook als ze aan het poetsen zijn, contact met hun... Ja, echt even dat onderbewuste met hun zesde zintuig. En toen werd ik heel de tijd, werd mijn aandacht getrokken op alle auto's die mijn zoons toen hadden. En vrachtauto's, maar vrachtauto's specifiek. En er stond ook een garage. Stond er. En ik denk, er is iets met die garage. En ik had een vraagteken opgeschreven. Tankstation, garage, vraagteken, vrachtwagenchauffeur, vraagteken. En ik kan dan nog niet het hele verhaal maken. En het grappige was, die persoon die kwam bij mij. En toen, ik zei, ja, het is echt misschien heel, heel raar wat ik je nu zeg. Maar ik moet je iets gaan vragen over een tankstation. Over een, hè, over een pomp. En over vrachtauto's. Nou, en dat was dus juist heel erg belangrijk. Want zijn vader had een tankstation en een benzinepomp. En die hebben ze samen gehad.
Oh.
En daar mocht ik dus over beginnen. En ik schrijf dus wel eens dingen op dat ik denk... Oh my god, hoe moet ik dit nu gaan brengen? Of heel delicate dingen dat je denkt... En hoe ga ik dit? Maar het loopt altijd... Alles wat ik mag vragen en de vragen die ik mag stellen... is altijd juist belangrijk dat het er is. En niet dat ik denk, ja, hoe ga ik dit nou brengen? Ik zeg het maar niet. Want dan is tijdens de sessie... komt dat toch iedere keer weer in mijn gedachten. Dus
het moet eruit.
Het moet gezegd worden. Ja. Juist, ja. Ja.
En ben jij dan helderziend of heldervoelend of weet ik veel wat? Of is dat echt puur het zesde zintuig?
Ja, het is, als ik het, ik leg het altijd uit. Iedereen heeft intuïtie en heeft een zesde zintuig. Alleen iedereen ontwikkelt het op een andere wijze. Ik bij helderziend denken mensen ook vaak van... oh, dan kun je de toekomst voorspellen. Nou, soms heb ik dat wel, dat ik dingen... maar meestal niet. Want uiteindelijk bepaal je ook zelf welke keuzes je maakt... en bepaal je zelf je eigen invloed heb je ook op de toekomst. Dus dat ik zal ook nooit toekomstvoorspellingen doen... want dat is niet hoe ik werk. Ik geloof echt wel dat mensen dat ook kunnen... en heb ik alle vertrouwen in dat ze het kunnen... Ik ga er ook wel echt vanuit van je eigen invloed. Want ga je zeggen tegen iemand... ja, je wordt hartstikke succesvol... en iemand gaat op de bank zitten en de hele dag
Netflixen. Wachten tot het succes komt.
Ja, je moet daar acties voor zetten. Ja. Maar hoe ik het altijd uitleg is... of je het nou helderziend noemt of intuïtief zien... is eigenlijk dat je, als ik inderdaad me afstem op iemand... of met iemand in gesprek ben, dan zie ik iets in mijn hoofd. Dan zie ik niet iets voor mij staan. Maar er zijn mensen die werken wel zo... dat ze bijvoorbeeld een gedaante zien in huis... of terwijl ze met iemand aan het praten zijn. Ik zie wel beelden in mijn hoofd. Dus ik heb ook wel eens tijdens sessies... en dan zie ik ineens... zie ik een bepaald soort hondje voor me wat belangrijk is. Of dan zie ik iemand voor me die op een bepaalde manier zijn armen heeft. En dan moet ik dat zeggen.
En het is niet zo dat je van tevoren stiekem hebt gegoogeld?
Nee. Nee, want nee, dat... ik heb ook wel eens dat ik intakes heb. En dan zeg ik, stop met praten. Want ik heb me al even op je afgestemd. Want ik wil echt dat jij ervaart dat ik... hoe ik werk en of dat bij je past. En als jij nu het hele verhaal gaat vertellen, ja, dat... is de lol er een beetje... ja, dat klinkt stom, maar dat is de lol er ook af. Dan, en tuurlijk, als mensen iets vertellen... Hè, want ook jij weet ook tijdens de sessies... je vertelt ook dingen en die zijn ook belangrijk... maar aan de voorkant vind ik het helemaal niet leuk... als mensen het... want dan denk
al verklappen.
Hey, ik wil juist je aangeven... en je laten zien dat het... ja, toch zit daar nog soms een stukje... dat het echt, ondanks dat ik niks van je weet... dat we tot die... ja, gelijk tot die kern komen. Ja.
Nou zeg ik heel eerlijk, hè, dat helderziende en dingen. Ja. Ik denk altijd, als mensen dat kunnen, dan moeten ze gewoon meteen een staatslot kopen en ergens op een tropisch eiland rijk gaan zitten wezen. Ik ben een beetje gereserveerd.
Ja, mag ook.
En ik zag jou toen een keer op Instagram. En een collega van mij van televisie, die was toen ook door jou gecoacht. En ik heb haar toen een berichtje gestuurd van, goh, hoe gaat dat? Hoe is dat? Heb je er iets aan gehad? En toen zei ze, ja, zeker. En het lijkt zweverig, maar dat is het totaal niet. En ze zegt gewoon waar het op staat. En ze is heel erg van, cut the crap.
Ja, ja, dat klopt.
En toen dacht ik, toen ben ik jou een tijdje gaan volgen op Instagram. En toen, toen sprak het me wel heel erg aan.
Ja.
En toen, toen benader jij mij of ik jou? Ik weet het niet meer hoe dat is gegaan.
Volgens mij was het toen ook dat je voor een man... Ik ging toen iets geven in groepsverband.
Oh ja, dat was het, ja.
En toen zei je ook van, ja, dat spreekt me wel heel erg aan, maar in groepsverband is misschien niet zo handig, zeg maar. Nee, en wat ook heel logisch is. En toen hebben we inderdaad met elkaar gebeld.
Ja, ja. En toen ging jij je ook afstemmen op mij. En ik wilde ook vooral hebben over het zesde zintuig, maar even heel kort. Wat viel jou iets op toen je dat ging doen bij mij?
Je mag heel open zijn, hoor.
Nee, ik zit even te denken van... sowieso... Wat bij mij toen als eerste opviel... is dat jij jezelf... terwijl je heel lang bent, hè, in real life...
1,80 meter, ja.
Je nog veel te klein houdt... dat je expertise... dat je echt de handrem... dat was als eerste wat bij mij opviel. Dat je heel erg de expertise hebt... alleen dat je echt die niet altijd voelt... En qua inspreken wel, hè, maar ook nog veel meer daarbuiten. En dat ik echt dacht, oh, Hannelore, je bent echt goud. Why, zeg maar. Dat je, en dat heb ik toen ook aangegeven aan jou. En daar ben je ook geweldige stappen. Hè.
Ja,
heb je al gezet. Ja. Dat is zo tof ook. En dat was wel dat me meteen opviel. Dat ik dacht, oh joh, je hebt geen idee. Dat
ik mezelf te klein maak.
Ja,
ja. Ja, precies. Ja, ik heb die lijst ook echt geprint nu opgehangen in mijn studio. Dus ik kijk daar heel vaak naar. En dan denk ik, oh ja, het mag makkelijk gaan. Het mag dit en dat. En je hebt ook dingen gezegd over mijn familie, waar ik echt heel veel aan heb gehad. Dus nog bedankt daarvoor. Terug naar het zesde zintuig.
Ja.
Op zich, kijk, helderziendheid heb ik wat moeite mee.
Ja.
Maar dat zesde zintuig, daar geloof ik... Nou, dat, zo wil ik dat niet zeggen, maar dat... Ja, dat is er gewoon. Dat heb ik zelf ook vaak genoeg ervaren. Ik vind het zelf vaak een soort onderbuikgevoel, intuïtie. Zo voelt dat bij mij.
Ja.
Dat als ik bepaalde mensen ontmoet, soms weet je meteen... dit is niet de persoon voor mij of dit is iemand die heeft gewoon hele foute intenties. Vaak klikt het ook ineens met iemand dat ik denk van alsof je elkaar al kent, zeg maar. Dat je in situaties gewoon precies weet wat je moet doen om te handelen... Dat sommige dingen gewoon echt niet goed voelen van tevoren. En dan inderdaad ook gewoon heel slecht uitpakken. Ja. Dus dat zesde zintuig, dat is echt wel een ding. Jij zei al eerder, mensen worden ermee geboren.
Ja.
Kinderen hebben dat volgens mij ook heel sterk.
Ja.
Ik weet nog wel, ik had als kind bijvoorbeeld dat ik kon voelen... als ik een ruimte in kwam of daar ruzie was geweest.
Ja.
Een vriendje van mij, daar was... Daar voelde ik me gewoon echt niet fijn thuis. Dat was altijd ruzie. Die ouders zijn uiteindelijk ook gescheiden, terwijl niemand dat wist. Dus ik dacht dat had ik al aangevoeld. Dus ik was er als kind, was ik daar echt wel mee bezig. Mm-hmm. Maar als je dan dus opgroeit, dan raak je dat kwijt. Want dan ga je dus op je ratio vertrouwen.
Ja.
Toch? Dan ga je logisch denken van dit voelt niet goed, maar het is wel goed, want dit en dit en dit. En dus doe ik het toch maar, met alle gevolgen van dien. Hoe zorg je er nou voor dat je dat zesde zintuig, dat je dat een beetje actief kan inzetten?
Ja. Ja, en ik vind het ook heel mooi wat je zegt, want het wordt eigenlijk afgeleerd. Hè? Want ik heb zelf ook heel lang, heb ik dat in wat jij ook zegt, dat onderbuikgevoel. En dat je het eigenlijk gaat negeren door in de lijstje te denken, ja, maar het is wel goed, jezelf gaat overtuigen. Hoe je dat weer kan activeren is door wat vaker naar je eerste ingeving te luisteren. Dus... ook wat een manier is om niet je agenda, je dag helemaal ramvol te plannen, dat je van de ene afspraak in de andere afspraak rolt. Maar dat je eventjes tijd hebt, ook als je, heel, heel simpel voorbeeld, maar als je naar het toilet gaat, ga echt even naar het toilet. Laat je telefoon echt, neem hem niet mee. Want dan kruip je weer in de energie van iemand anders. Want je opent je social media, en die. Maar je bent dus niet bij jezelf. Maar echt even... Ook als je je water drinkt of je thee of je koffie, even in het moment te zijn. En te voelen
Welke gedachten, want dat is ook intuïtief weten. Wat komt er in je op eigenlijk? Hé, maar deze gedachte heb ik de afgelopen tijd al vaker. Hé, dat is dan je intuïtie die je aandacht vraagt. En intuïtie is altijd zo subtiel dat het bijna dat je je afvraagt, heb ik dit nou echt gedacht? Of hè? Dat is juist zo subtiel. Het is niet van een blinde paniek of zo. Dat er ontstaat van, oh nee, dit. Het is zo subtiel aanwezig dat je voelt inderdaad ja of nee. Wat je zegt als je iemand ontmoet, het is zo subtiel, het klopt niet. En dan mag je ook gaan bewust zijn. En daarom zeg ik ook die momentjes af en toe echt met jezelf doorbrengen. En er hoeven geen hele sessies van uren te zijn. Dat kan echt 5 minuten toiletbezoekje zijn inderdaad. Of je hoeft ook niet daar heel veel tijd. Want dan ga je ook weer in je ratio. Ik moet in contact staan met mijn intuïtie. Nou, dan weet je één ding zeker. Dat je er niet mee in contact staat.
It's not gonna happen.
Nee. Want als ik tegen mezelf zeg, ik moet me nu het antwoord hebben voor die klant. En het moet er nu zijn. Nou, dan kruip ik in mijn hoofd. En dan is er niks van intuïtie aanwezig. En maar erbij stilstaan, herhalende gedachten, maar ook een gevoel. Als ik iets voel van het klopt niet, dan voel ik dat vaak in mijn keel. Net alsof er een soort druk op mijn keel gezet wordt. En ik had het er laatst ook met iemand over en die gaf aan, ja, dan voel ik iets in mijn buik klikken. En dat is dus voor iedereen weer een andere soort.
Ander punt, ja.
Ja, een ander punt. Maar het kan ook zijn, ik voel het in mijn keel. Iemand anders voelt een klikken van is het goed? Dan is het een klik in de buik van het klopt. En anders voelt het als een soort baksteen erop liggen. Maar iemand anders zal weer ervaren dat er bijvoorbeeld iets in de nek, dat het heel zwaar of op de schouders voelt als het niet klopt. Dus dat je bij de subtiele dingetjes mag stilstaan.
En dus dat zijn signalen die je lichaam geeft?
Ja.
Ja, dat je intuïtief iets moet aanpakken. Dat is
hoe je lichaam eigenlijk een seintje geeft. Maar heel subtiel, dus het is er echt ook een split second. Het is er echt maar heel eventjes.
En dan weet je zelf of het dus gaat om iets goeds of iets slechts.
Ja.
Op het moment dat je daarmee bezig bent in je hoofd of dat je met iemand praat.
Okay. En eigenlijk weet je dat direct. Dus je ontmoet iemand, je spreekt iemand. Ik heb het zelfs al als ik tegenwoordig een foto van iemand even zo voorbij zie komen of op social media. Ik kijk op social media ook steeds minder. Ik ben nog wel heel erg actief aanwezig, maar ik voel ook gewoon op bepaalde momenten, nee Simone, je hoeft er niet op te kijken, want dan als ik dat bijvoorbeeld ga doen net voordat ik ga slapen, dan neem ik al die mensen, neem ik eigenlijk de energie van mee in mijn slaap. Maar dat is helemaal niet de bedoeling.
Nee, dat is rommelig.
Dat is echt gewoon, hè, we mogen tot rust komen. Ja. En dan, maar dat je ook echt heel erg, ook die herhalende gedachten, maar ook het gevoel, een terugkerend gevoel. Maar ook, jij denkt iets aan iets en of aan iemand. En die persoon belt jou. En je denkt, nou, dat is toevallig. Ja. Overal waar je toeval bij zegt.
Ja.
Is geen toeval.
Ik roep altijd tegen mijn vriendinnen, toeval bestaat niet. Want die weten ook precies wanneer ze mij moeten bellen.
Ja. En dat is ook intuïtie.
Ja.
Dat je ook echt, ja, waar je toeval bij zegt. En dat je denkt, oh, precies op het juiste moment. Dat klopt.
En waarom is het belangrijk dat je daarnaar luistert? Waarom moet je luisteren naar die intuïtie?
Ja, en wat je ook al zei, moet, ja, je mag. Ik ben heel erg van het, soms luister je niet naar je intuïtie en dan is er een les die je mag leren. Dus dat is ook van, ja, er is geen, ik geloof ook dat er echt wel dingen soms op je pad komen. Je hebt een A- en een B-keuze, maar je komt ook wel weer op een ander punt uit. Dus kies je, ja, weet je dat het niet klopt. En je maakt toch de keuze om dan niet te luisteren naar je intuïtie. Dan is dat ook iets wat op je pad mag komen.
Maar je kan het zeg maar negeren als het om kleine dingetjes gaat.
Ja.
Maar soms gaat het echt om superbelangrijke dingen. Dat je gewoon fysiek voelt van, ik moet dit niet doen. Heb jij daar wel ervaring mee?
Jazeker. Ik heb recent nog een beslissing gemaakt. Ik had een ticket geboekt naar Malaga. En toen ik het boekte al, had ik eigenlijk zoiets van, nee Simone, je moet daar niet zijn. En dat is niet aan iedereen uit te leggen. En toen zei ik van het weekend zat ik ook, waren we aan het carnavallen. En toen bleef dat maar terugkomen. Toen dacht ik, nee. Toen heb ik ook mijn hotelreservering eigenlijk van het toilet in de kroeg met carnaval geannuleerd.
Oh, echt?
Ja, en toen 's avonds, toen zei ik tegen mijn lief, eigenlijk net voordat we naar bed gingen, ik ga niet naar Malaga. En toen wilde hij de rationele verklaring. En toen zei ik, ja, de rationele verklaring kan ik je niet uitleggen. Het is een onderbuikgevoel dingetje. En de mededeling is dat ik niet ga.
Dus hij gaat nu in zijn eentje naar Malaga?
Nee, want ik zou ook alleen gaan.
Oh, oké. Okay.
Ik zou ook alleen gaan. Nee,
dat leek me zo ongezellig. Nee, dat je zou zegt, schat, ik hou van je, maar ik ga niet mee.
Nee, als we samen zouden gaan, dan zou ik hem wel meenemen in dat proces. Maar nu had ik ook zoiets, dat is niet nodig. Ik heb laatst ook...
Maar wat zou dat kunnen betekenen? Dat daar iets ergs zou gebeuren?
Ja, bij mij gaf het wel aan van... Nou, ik zag een bepaalde plek voor me... en ik voel dan een niet hele prettige vibe, zeg maar. Mm-hmm. En ik ga dan altijd nog wel, hè, ook al vertrouw ik zo op mijn intuïtie... ga ik toch nog even, mijn ratio gaat er overheen. Ja, maar is dit nu... En dan denk ik, nee, het is geen... Het is geen angst, want normaal ga ik ook alleen naar plekken toe. Dus het is, dan ga ik het nog wel even filteren met mijn brein natuurlijk. Want je hoofd gaat er altijd mee bemoeien. Maar een ander voorbeeld. Het was wel grappig, want ik heb daar laatst ook een interview in een tijdschrift voor gehad. Dat ik mijn zusje last minute thuis liet.
Oh.
En dat ik vervolgens...
Dat moet een vervelende beslissing zijn geweest, toch? Want je had samen afgesproken om ergens naartoe te gaan rijden. En toen heb je gebeld van, je gaat niet mee.
Wij zouden samen inderdaad mijn ouders naar het vliegveld brengen. En toen besloot ik last minute. Eigenlijk dacht ik, oh, tijd tekort, niet handig. En toen belde ik haar ook van, ja, weet je, we doen het even een andere keer. We spreken even een ander momentje af. En ze reageerde ook heel relaxed. Hoor. Ik heb een heel lief zusje, dus die reageerde heel relaxed. En toen reed ik terug, had ik mijn ouders op het vliegveld afgezet. En toen reed ik terug. En toen werd ik geschept in de bijrijdersflank door een andere auto.
Oh, weet je.
Had ze daar gezeten,
had
ze het echt niet meer na kunnen vertellen.
Ik krijg er helemaal kippenvel van.
Ja.
Oké, jeetje.
Dus dat zijn, maar dat zijn zulke subtiele dingen. En toen was ik nog veel jonger, want toen was ik 23 jaar. Dat is echt heel lang geleden. Maar ik heb ook vaker momenten gehad dat ik ook met, toen mijn zoontje net geboren was en in het ziekenhuis lag. Er moet nu actie ondernomen. Het is iets heel kleins. Maar als er nu geen actie ondernomen wordt, dan ben ik hem kwijt. Dat ik dat heel erg voelde. En dat je dan net een nieuw bakkermoeder bent en denkt van ja, maar het klopt, het is zuiver. En dat ik toen ook zei, ja, jongens, hij zit 24 uur zonder vocht en voeding. Dit kan niet. Hij is een prematuurtje nog. Dit kan toch niet? Wat gaan jullie doen? En dat ze toen eindelijk een infuus aansloten. Maar dat ik... later dus ook teruglas van, oh, had hij nog langer? Hij was al een beetje echt zo'n lappenpop aan het worden. Dat je gewoon niet meer reageert op externe prikkels. En dat je dan ook op een EHBO-cursus leert van, oh ja, dan was die overleden aan vochttekort.
Oh, jeetje. Dus dat doet me een beetje aan denken dat mijn huisarts destijds zei, toen onze oudste nog echt een klein babytje was. En bij mij gingen echt alle alarmbellen af. Dat ze zei van, voor mij is er nu geen reden om het kind naar het ziekenhuis te laten sturen. Maar ik zie aan jou dat we dat toch gaan doen. Ja. Die nam dat heel serieus. Dat moederinstinct, hè, noemen we dat dan.
Ja.
Terwijl mijn man, die had dat een stuk minder. Maar ik voelde gewoon echt, ja, er moet nu actie worden ondernomen. En dat was ook op dat moment zo.
Ja.
Maar dus dat is moederinstinct wat je dan hebt. En volgens mij hebben heel veel vrouwen dat. Zeker in de periode dat je kleintje nog echt helemaal van jou afhankelijk is.
Ja.
Dan moet het ook wel. Dan is het ook echt een kwestie van over. Overleven, denk ik.
Ja, en veel meer mogen mensen daar ook naast dit soort, hè, want dan wordt het vaak onder het kopje moeder, maar het gebeurt continu. Dat je bijvoorbeeld nog ergens moet, dat je op straat loopt en dat je nog even om moet kijken en dat je denkt, waarom moet ik nou omkijken? En dat je dan bijvoorbeeld iemand ziet vallen of dat je die even moet helpen. Ik heb zelf ooit gehad, toen was ik echt nog heel jong. Toen zaten we in de auto en toen hadden we van die zuurtjes. En ik keek ineens om achter naar mijn zusje. En die was aan het stikken. Maar we zaten op de snelweg. En ik keek zo terug en toen dacht ik, ze gaat dood. Ze gaat dood. Dus ik echt zo, papa, mama, ze stikt. Maar dan voelde ik, en ook door jouw vraag erover, van wat heb je... Zat ik echt ook nog over situaties na te denken die ik toen nooit over intuïtie heb geschaad. Maar dat ik toch vaker, ook bij mijn zusje, dat ik dan vaker om moest kijken. Ook wel eens in een meer dat wij op een eilandje zaten. En zij kon niet zo goed zwemmen, want ze heeft een handicap. En dat ik ineens achterom moest kijken. Zo van, hey. En dat ze daar dan aangezwommen kwam. Hartstikke diep, hartstikke gevaarlijk. Dat je denkt, oh, net Dat zijn ook seintjes. Dat je ineens voelt, ik moet omkijken en je denkt, oh, toevallig dat ik dat nu zie, dat ik of die persoon zie die ik graag wilde zien, of dat er iemand valt die je moet helpen, of net iets voorkomen door bijvoorbeeld tegen een kind te zeggen, nee, ga maar niet met die step daar af. Dat het allemaal zo subtiel is en dat mensen vaak aan het groteske, ik ben verlicht en ik zie allerlei, ja, ik ga daar niet zo heel erg op aan, zeg maar, omdat het zo subtiel aanwezig is.
Ja, van die kleine dingetjes. Dat je denkt, ja, oh, ik vang dit even op. Of ik pak dit even. Of ik bel diegene even. Maar ja, dat soort kleine dingetjes kunnen natuurlijk ook van levensbelang zijn.
Ja.
Wat ik zelf vaak doe, als ik denk van, wat moet ik doen? Dan zeg ik altijd tegen mijn man, ik ga nu even met mijn buik denken.
Ja.
En dat doe ik dan voor het slapen gaan. Dan leg ik mijn handen op mijn buik. En dan ga ik heel diep ademhalen. Dan denk ik, oké, stel ik heb twee keuzes, A of B. Hoe voelt A? En dan ga ik A helemaal voelen. En dan ga ik helemaal zien hoe zich dat kan ontwikkelen. En dan denk ik, oké. En hoe voelt B?
Ja.
En dan ga ik dat helemaal invoelen. En dan weet ik gewoon altijd wat ik moet doen.
Ja.
Is dat ook een manier om je zesde zintuig aan te spreken?
Ja, en je eigenlijk kun je hem al, want nu denk je het helemaal uit. Maar eigenlijk weet je al, als je bij A denkt, dan voel je iets in je lichaam. En denk je dat het aangeeft dat het klopt of niet klopt. En denk je, je kan het zelfs in een paar seconden weet je het.
Ja. Maar hoe doe je dat? Vertel, want zijn er oefeningen voor? En dan heb ik het dus niet over die levensbedreigende dingen... Hè, die je niet mag negeren, waar we net over hadden. Maar gewoon die beslissingen qua werk hè, of qua gezin... of weet ik wat, desnoods wat voor sokken je die dag aantrekt.
Ja. Ja.
Je gelukssokken of niet?
En daar zit natuurlijk ook weer... Ik vind het wel heel mooi, deze vraag. Want wat je ook zegt, sokken, daar hangt niks van af.
Nee.
Ga je switchen van baan, hangt er wel iets van af.
Tuurlijk.
En dan zit daar ook altijd je brein tussen. Want dat is ook een stukje dat zo belangrijk is. Sommige mensen voelen hun gevoel ook niet zuiver, omdat ze door eerdere ervaringen een bepaalde emotie aan een situatie ophangen die het beeld vertroebelt. Dus dan is je brein, hè, wat je als eerste hebt meegemaakt heel lang geleden, een situatie, hang je nog steeds aan dat. Maar dat staat los van je intuïtie. Hoe kan ik het... Dit is moeilijk, hoor. Dat is ook echt wel training.
Weet je wat? Laten we mezelf als voorbeeld nemen. Ja. In het verleden heb ik als nieuwslezer... heb ik een paar keer een soort van paniekaanval gehad. Dat ik het heel erg benauwd kreeg. Achteraf gezien werd dat getriggerd door een allergie.
Ja.
Voor pinda's onder andere. En dan kwam ik er helemaal niet meer uit in mijn nieuws. En op een gegeven moment word je dan bang voor... dat het weer gebeurt. En dan heb je de angst voor de angst. En die wordt dan nog groter en nog groter. Wordt het een nog groter ding. Dus als ik dan een nieuwe baan aangeboden kreeg, dan ging ik eerst voelen van durf ik dit? Kan ik dit? En dat werd dan zo vertroebeld, die beslissing, door die angst. Ja. Ik dacht van maar straks schiet ik weer helemaal in de paniekstand. En wat wordt dat rampzalig? Wat zet ik mezelf dan enorm voor gek?
Ja.
Dus dan is je gevoel heel erg vertroebeld natuurlijk.
Ja, want dan is het dus ook niet je intuïtie. Dan is het een eerder opgedane angst. Als het... En dat is wel, jij herkent hem, hè? Zo van, wacht, maar dan ging ik alles. En daar zit echt wel een onderscheid in. En dat is niet 1, 2, 3 te leren. Want daardoor, dat gebeurt ook tijdens mijn coachings. Dan gaan we op bepaalde situaties inzoomen. Dat we ik noem het altijd ook een beetje de angels eruit halen. En dat in een ander licht zetten. Want soms zit er onnodig ook... jouw ervaringen, die allergie, die hielp al niet mee.
Nee.
En dan ook dat je niet uit je woorden komt en er zitten collega's en er wordt op je gerekend en er zitten luisteraars. Die pressure, hè? Ja. Zo van, oh my god.
Ja, dat je ook helemaal die keel, die wordt dichtgeknepen.
Ja,
je ook al zei.
En dat je echt gewoon vastzit in je eigen paniek.
Ja.
Maar intuïtie is zo subtiel dat het echt gewoon... Ja, voor mij is het ondertussen gewoon, maar het is natuurlijk niet... Het is zo subtiel aanwezig, zo'n seintje dat je... Het is wel waarschuwend in situaties. Een voorbeeld dat als... ik had het vroeger al, dan stapte ik bijvoorbeeld een trein in en dacht ik, daar moet je niet in de buurt gaan zitten. Bij die persoon niet doen. En dan voelde ik... Maar dan voelde ik heel subtiel niet doen. Heel subtiel niet doen. Ga maar. En dan zag ik gelijk een andere plek waar ik wel mocht gaan zitten. En... Ja, als er echt die paniek, die blinde paniek is, dan is het vaak niet intuïtie. Behalve natuurlijk als je wel al voelde van dit is het niet. En je spreekt bijvoorbeeld met iemand af die niet de juiste dingen in zin heeft. Dan wordt het wel een blinde paniek. Want dan weet je gewoon, oh jee, het klopte ja. En nu overkomt me dit. Maar dan is het ook een vlucht. Modus.
Ja, dus eigenlijk als je probeert iets te voelen, zeg maar, wat goed voor je is. En op het moment dat iets heel erg sterk met angst gepaard gaat, dan is er vaak dus iets anders aan de hand. Dat is dus niet die subtiele intuïtie.
Ja. En ook bijvoorbeeld eerdere ervaringen dat ik heb als ik een bepaald geluid hoor van aluminium dat, of staal, hè, en een autodeur die keihard dichtramt, dan ga ik altijd in zo'n modus, maar dat doet me denken aan dat auto-ongeluk.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar dat heeft helemaal niks met mijn intuïtie te maken.
Nee.
Maar dat je voelt, bijvoorbeeld met oversteken met je kinderen, soms kun je wel ineens dat je voelt van, oh wacht, ik pak even aan die kraag, terwijl je denkt, huh? Uit het niks. Zonder dat je, eigenlijk is intuïtie, je doet dingen zonder dat je erover nadenkt. Jij ging bij een nieuwe job offer, ging jij nadenken, oh, maar hoe dan? Dan ga je het heel erg overdenken.
Wat als?
Ja, wat als? En bij intuïtie is het er ineens. Zonder, je weet, doet, voelt, hoort of ziet dingen zonder dat je erover nadenkt. Het is er.
En hoe train je dat? Hoe herken je dat weer bij jezelf?
Nou, ik ben het zelf ook heel lang kwijt geweest. Dus dat ik heel erg in mijn hoofd zat. Dat echt heel veel mensen die lachen er wel eens om. Hè? Jij? Ik zei, ja, juist. Heel rationeel. To-do-lijstjes. En heel erg in mijn hier in mijn hoofd dat ik vooral zat. Ja, voor mij werkte echt om daar cursussen en trainingen over te volgen. Ik weet nog dat ik op een cursus zat en dat ik een foto in mijn handen geduwd kreeg en zei, ja, lees die foto maar. En dat mijn hoofd, ja, lees die foto maar. En wat moet ik doen dan? Ja,
zie een grote neus, blauwe ogen.
En hoe dan? Ja. En dat ik ook toen voelde van, nee, doe je ogen dicht. Je hoeft niet naar die foto te kijken. En nu kan ik wel naar foto's kijken, maar ik wilde niet gekleurd een verhaal ingaan. Want als je naar een foto kijkt, dan kijk je ook echt rationeel, gaat je hoofd ermee bemoeien. En ik weet nog dat de eerste keer dat ik dat deed, pakte ik echt die foto vast en ja, oké, okay, nou ja, ik ga maar even kijken wat er komt dan. En dan zei ik wel tegen mezelf, oké, okay, wat er mag komen, dat komt er. En je hoeft er niet geforceerd over te doen, komt er niks, is het ook prima. Dus dat ik mezelf wel toestond dat er niks hoefde te komen. Want als je echt in die presteermodus gaat, hè, van oh, ik moet het bewijzen aan mezelf dat ik intuïtie heb, dan, dan zit je al in je hoofd. Dus kun je er al niet aan.
Dat is geen goed begin, nee.
Ja, en ik weet nog dat ik die foto vast had en dat ik ineens een man en een vrouw in mijn hoofd zag. En die waren aan het dansen met elkaar. En toen dacht ik, ja, oké, en nu dan, hè? En ik weet nog dat ik dat ook zei en dat degene waar die foto van was, zei ik, ja, ik zie een man en een vrouw zie ik met elkaar dansen. En en op die foto stonden niet een man en een vrouw. Er stond een van de twee. Ik weet niet meer wie. Ik weet niet meer of de man of de vrouw was. En toen zei die vrouw ook, ja, dat klopt. Ze hielden samen heel erg van dansen en daar hebben ze elkaar ontmoet.
Ah,
oké. Okay. Dus dat het wel training. Ik heb mezelf daar wel weer echt in moeten trainen. En ook, ja, ik zeg ook altijd, het is net als een shampoo en conditioner je intuïtie. Conditioner of shampoo in je haar stoppen jarenlang en denken dat is het. En ga je op onderzoek uit of raadt iemand net een ander merk aan en jij denkt, nou, ik ga het eens proberen. En dan denk je, nou, had ik dit even 15 jaar eerder geweten.
Ja.
Dat het ook wel echt jezelf in verdiepen en echt mee aan de slag gaan. Maar ten eerste starten met die kleine momentjes op een dag. En wat ik ook altijd een heel mooi voorbeeld vind, ga je eczema maar eens even af en bij wie wist je eigenlijk al meteen, dit is hem niet. En die kan bijna iedereen wel achterhalen bij zichzelf.
Ik zit heel hard te denken. Eentje. Maar ik heb niet zo heel veel exen. Ik ben al heel lang met mijn huidige man. En toen wist ik eigenlijk al vanaf het begin, dit is hem.
Ja.
Ja, vanaf het moment dat ik een lijstje maakte, dat ik dacht van, oh ja, dit is precies degene die ik nodig heb in mijn leven.
Ja, en dus ook mij, hè, want ik noem dan altijd de exen, want dan kun je heel goed, oh, ik wist het eigenlijk al, maar ik heb toch nog zoveel maanden met die persoon doorgebracht, of ik heb toch nog die date gedaan. Maar de intuïtie van mensen werkt vaak zo goed dat jij ook al gefilterd hebt. Dit is hem. En dit is hem.
Ja.
Ik heb hem net ontmoet, jongens. En hij is echt heel erg leuk.
Ja, dat is een leuke vent. Ja. Ja.
En het leuke is ook dat, maar ook met banen bijvoorbeeld. Soms is het tijdelijk wel jouw ding, omdat je er nog dingen van mag leren. Maar op een gegeven moment gaat het een beetje onrustig voelen, gaat het wringen. En dan is het tijd om verder te gaan. En nog heel even, maar ook met vriendschappen. Dat als je terugkijkt naar je vriendschappen. Ik heb het geluk dat al mijn jeugdvrienden zijn nog steeds mijn vrienden. Maar ook daarin voelde ik altijd al, als ik iemand ontmoette, oh, er zit een dubbele laag of het is niet oprecht. Dus dat je heel erg ook voelt, dat is ook je intuïtie, guidance. Hm. Dus dat herken je die?
Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb dat wel eens met bepaalde mensen op het werk. Dat ik denk van, ja, jij bent gewoon nep.
Ja.
Dat ze in je gezicht lachen en achter je rug iets heel anders doen. En dat heb ik altijd wel heel snel door. Aan de andere
intuïtie.
Kant. Ja, en ik heb bijvoorbeeld ook één vriendschap. Dat is iemand die ken ik al heel lang. Dan denk ik, halen we elkaar nog wel omhoog, zeg maar. Dat vind ik ook belangrijk. En dan denk ik, moet je dan zo'n vriendschap afbreken? Nee.
Nee.
Want ik wil daar wel voor knokken. Maar dat is wel iets, dat kost wel heel veel energie.
Ja, en je mag daarin ook voelen soms, en dat vind ik het hele mooie van vriendschappen ook, er zit ook zo'n soort golfbeweging in. De ene keer zie je elkaar. Je hoeft er eigenlijk niet hard voor te werken.
Nee, dat zou niet moeten, hè?
Nee.
Nee.
En dat is ook intuïtie, dat wanneer je vanuit ratio, ja, maar ik moet toch wel eventjes contact blijven houden, of dat berichtje sturen, of dat belletje doen. Nee, het mag in een golfbeweging gaan. Hm. Dus dat het mag makkelijk gaan. Dat geeft intuïtie ook aan. Dat mag juist. En wij zijn als mensen zo geprogrammeerd dat het moeilijk moet gaan. Want dan hebben we wel echt ons best gedaan.
Ja, dat was ook een van de belangrijkste dingen die je tegen mij zei. Hè? Het mag makkelijk gaan, Anne-Lore.
Ja.
Oké, dus overdag leggen we vaker de telefoon weg.
Ja.
Naar de wc, ook vooral zonder telefoon. Ja. Tussen afspraken of andere belangrijke taken op een dag in even pauze houden.
Ja.
Poetsen is ook een belangrijke,
ja,
hè? Want dan kom je ook even in contact met je eigen gevoel.
Ja.
Heb je nog meer van dat soort dingetjes?
Ja, ik heb nog wel een hele mooie. Dat je wanneer je muziek aanzet, dat je niet in dansjes gaat denken, maar dat je echt je ogen sluit en de muziek je laat leiden. Intuïtief dansen. En wat ook een hele...
Oh, dan zie ik een soort Ik Vertrek aflevering voor me nu.
Oh, echt?
Van die mensen die dan met z'n allen een raar kringetje gaan dansen.
Zo. Oh, echt?
Ik heb altijd... Dan denk ik, oké, het eerste liedje wat ik nu hoor... Bijvoorbeeld als ik zo'n Spotify mix opzet... Dat heeft een boodschap voor mij. Dat denk ik dan vaak.
En dat... Dit is leuk. Dit is leuk. Ja, prachtig voorbeeld. Je kunt ook echt vragen van... Oh, jij zegt dan het eerste liedje wat ik luister op een dag. Maar je kunt ook, als ik straks de auto instap, kan ik de intentie zetten. Oké, als ik dadelijk de auto instap, het eerste liedje wat ik hoor is belangrijk voor mij. Zet ik wel de radio aan. Mm-hmm. Want dan wordt het at random. Ja. Is het mijn Spotify-lijst, dan is dat gemanipuleerd.
Nee, een lijst. Ja.
Ja. Dus dat heb ik dan wel. Want dan heb ik wel zoiets, nee, dan gaat ook echt de radio aan. En soms dan zeg ik ook al van... als ik weet dat ik bijvoorbeeld nog heel erg in mijn hoofd zit... doe even het tweede liedje. Want dan ben ik dan ben ik al eventjes in de... Oh ja, ben er modus.
Ja, precies.
Ja. En wat ook een leuke is... vroeger, lang geleden... mijn moeder had altijd een klapblok naast de telefoon liggen... voor het mobiele tijdperk. Want ja, nu hebben we niet meer overal notitieboekjes liggen natuurlijk. Nou ja, ik wel. Maar ik weet niet, heb jij veel notitieboekjes liggen?
Ja, maar die liggen wel op mijn werkplek.
Ja.
Maar dan maak ik dan mijn to-do-lijstjes in.
Ja, maar vroeger lagen die ook echt naast de telefoon. En ik weet nog dat mijn moeder ging dan altijd een beetje zo krassen op
dat,
haar...
Oh ja, doedelen.
Ja.
Ja, zo die gekke bloemetjes teken of zo, ja.
Maar dat is... Het leuke is dat als iemand mij zo'n droedelblaadje zou geven, dan zou ik het kunnen lezen. Mm. Mensen tekenen iets, want dat heb ik toen ook op de cursus geleerd. Dat toen moesten we een papier boven een. Ik raad dit trouwens niet thuis aan. Dus jongens, doe dit niet thuis.
Don't try this at home.
Ja, dat zeg ik even bij. Want als het verkeerd gaat, dan. Maar dan moesten wij boven een kaarsje was er dan. En dan hadden we een wit papier. En dan ver daarboven dat het papier, zeg ik even bij, geen vlam vatten. Mm-hmm. Want dat is niet de bedoeling.
Nee.
En dan kwamen de rookkringen op. En dan kregen we als opdracht om de rookkringen van iemand anders te lezen. En ik weet nog dat het is. Ja, precies jouw blik. Precies jouw blik. En daarom geef ik ook dit voorbeeld. Want ik weet nog dat ik dacht, ja, wat is dit? Nou, dat kan toch niet, slaat helemaal nergens op. En,
het klinkt in mijn hoofd, als theeblaadjes lezen,
ja,
zeg maar.
In dat. Mijn hoofd. Mijn hoofd ging er ook nog mee aan de haal. En dat geef ik ook juist aan, dat mijn hoofd heeft er ook jarenlang mee aan de haal gegaan. Ik weet nog dat ik een papier van iemand kreeg, dus een mooi wit A4'tje, maar dan met rookkringen erop. En dat ik dan ook dacht, oké, ik ga het lezen. En dan niet sceptisch, hè, van ik kan het niet lezen, maar ik stond er wel echt voor open van oké, ik ga het lezen. En ik weet nog, op dat moment dat ik zo verbaasd was, want ik zag in die tekening, zag ik ineens allemaal figuren in die rook. En ja, dat ik nu nog, op de dag van vandaag...
Volgens mij was je stiekem gedrogeerd.
Nee. En die
bedwelmd.
Maar die vind ik ook mooi wat je zegt. Want ik vind het heel fijn dat je deze opmerking maakt. Want ik geloof niet in toeval dat jij dit zegt, hè. Heel veel mensen denken ook dat ze met hun zesde zintuig intuïtie contact alleen kunnen maken als ze middelen gebruiken.
Om dat hoofd even uit te zetten. Natuurlijk.
Om het hoofd uit te zetten. Ja. Ik heb ooit een dame gesproken en die zei, ja, ik heb een coaching gevolgd en daar gingen we paddo's gebruiken. Wat? Huh? Wat, zei ik? Oké, is niet helemaal mijn ding, maar ik was wel heel erg benieuwd. Dus zij ging ook vertellen van wat daar dan de reden van was. Ik geloof er echt in dat het niet nodig is, want ik gebruik geen middelen. Ik ben daar ook... Ja, dit is echt niet mijn ding. Mijn lichaam zou daar ook echt heel verkeerd op reageren vanwege mijn gevoeligheid. Mm-hmm. Ik raad het mensen ook niet aan. Als mensen dat willen doen, mogen ze dat natuurlijk doen. Ik heb daar voor de rest niks dat ik denk, ik moet op de barricade staan met een spandoek van doe het niet. Nee, helemaal niet. Ieder zijn eigen beslissing ook. Want wat voor mij niet prettig werkt, kan voor een ander wel fijn werken. Het is alleen niet nodig. Ik ging die tekening lezen.
Ja, want wat zag je uiteindelijk? Ja.
Ik zag dus twee embryo's en ik zag ook een koord. Ik zag een vrouwspersoon en zat een koord. Dus ik mocht iets vertellen over haar kinderen, maar ook over een verloren kind. Ik zag uiteindelijk ook een kindje, een miskraam, zag ik in die tekening. Ik zag ook echt de vorm van een babytje en dat dan niet dan kwam er in mijn hoofd op niet geboren. En was voor mij ook de eerste keer dat zo in mijn face was, dat alles wat ik zei, dat klopte. En ik zag ook een koord om een vrouw en dat was zij. En ik zag daar een man en ik zag daar een dochter.
En dat zag je allemaal in die rookdingen op dat papiertje?
Ja, ik zag dat op papier. Zag ik in die rook zag ik dat. En ik mocht daar ook dus dingen over zeggen. En ik zei ook van ja, ik voel dat eigenlijk... Ja, ik zeg het bedoelt ook echt niet lullig, maar ik heb het idee dat je dochter... En je man, je een soort verstikken in hun... Ze willen beide zoveel aandacht van je. En ze verstikken jou er helemaal mee. En het voelt alsof je moet kiezen. Maar hoe echt... En omdat dat een van de eerste keren was... had ik nog niet alle kennis die ik ondertussen natuurlijk heb. Maar dat ik dat heel erg zag en dat klopte ook echt. En dat je in die rook... En ik zag nog meer hoor, maar... Die specifieke dingen heb ik onthouden. Want ik onthoud ook niet alles. Want als ik alles moet gaan onthouden in de detail, dan is mijn hoofd heel erg vol. Ja. En ik vergeet dus ook wel eens dingen dat mensen iets zeggen. Oh ja, dat zei je toen. En dan denk ik, oh ja. En dat ik dan... Maar ook omdat het mag ook... Zodra het de boodschap over is gebracht naar de ander... Mag ik het ook vergeten? Mag ik het ook grotendeels?
Tuurlijk. En anders staat het in je boekje.
En anders staat het in
Maar dat is dus ook heel belangrijk. Als je dus aan het bellen bent of iets anders aan het doen, de dingetjes die je tekent, daar kan je dus ook iets voor jezelf uithalen.
Ja, daar kun je ook iets uithalen, ja.
Ja,
ja. En ook bijvoorbeeld krasjes op een voorwerp. Ik heb ook tijdens die cursus heel erg geleerd dat je niet alles hoeft te lezen. En dat je niet iedereen hoeft te lezen. Dat ik het heel duidelijk dat ik bepaalde voorwerpen... Dan deden wij op de cursus, dan hadden we zo'n tafel. Dan legden we in het midden onze voorwerpen die we meenamen. En dan mochten we die lezen van elkaar. En dat ik nog weet dat iemand zei... Ja, Simone, het is aan jou, pak dat voorwerp. En dan zei nee, echt niet. Ik ga het echt niet aanraken. No way. En dat zeiden nou, hè? Wat is dit nou? Ik zeg, ja, ik voel, als ik iets niet mag aanraken, voel ik echt een blokkade, maar echt een heftige blokkade. Duidelijk, nee. Dan kan ik ook niet vooruit bijvoorbeeld. Dan is het echt, dan voel ik nee, dat is niet voor mij. Dan mag iemand anders lezen, maar dat hoef ik niet te doen. En het grappige was ook dat, dat later iemand die het las, bleek ook uit een heel oud huis te komen. En die vrouw die het mee had genomen, die heeft het toen zij dat huis op gingen knappen, heeft zij het gevonden. Maar dat is echt jaren geleden. Dus echt gewoon nog in de tijd dat mensen elkaar afmaakten als ze het niet met elkaar eens waren. Nou ja, nu hebben we ook, gebeurt het helaas ook. Ja. Maar in ieder geval in de middeleeuwen, uit die tijd kwam het. En was het ook echt aan iemand gelinkt die... Ja, die iemand...
Dus er zat bloed aan, zeg
er
maar.
Er zat bloed aan, ja. Letterlijk.
Jeetje.
En dan geeft mijn systeem ook aan. Nee. Ik laat iemand anders maar lekker lezen. Ja. En dat doe ik nu niet meer, hoor. Nu lees ik geen voorwerpen meer. Als ik iemand live zie en die vind, dan vraag ik altijd wel... Oh, neem even een voorwerp van jezelf mee, want dat vind ik leuk.
Ja.
Vind ik gewoon echt leuk. Maar het is niet per se nodig. Maar zo ben ik wel begonnen om meer contact te maken met mijn zesde zintuig, ja, en mijn intuïtie. Ja.
Nou, veel tips. Ik denk dat degene die luistert misschien ook wel aan de gang gaat nu met zijn of haar zesde zintuig. Jij bent vooral coach, hè? Dat is heel praktisch. Als mensen door jou gecoacht kunnen worden, hoe kunnen ze jou vinden?
Kun je me vinden op Instagram onder Simone de Jong. Met een H op het einde, zeg ik ook altijd bij. En ook op mijn website www.simonedejong.nl.
Ja, nou, leuk. En ik kan het iedereen aanraden.
Superleuk.
Bedankt voor dit gesprek.
Jij ook bedankt.
Nou, veel tips, hè? En wie weet kun je ermee aan de slag. Ik ga zelf in ieder geval minder denken en gewoon meer voelen. Om te kijken wat mij dat brengt. Simone heeft trouwens ook nog een podcast met mij opgenomen. Mocht je het leuk vinden om die te luisteren. Je vindt haar podcast onder andere op Spotify. En hij heet gewoon Simone de Jong met een H dus op het eind. Bedankt weer voor het luisteren naar Hannelore in je oren. Bye. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.